Zo, lieve mensen, goedemorgen. En als je, dank u wel, ze praten hier zelfs terug, dat durven protestanten nooit. Maar misschien zit je thuis en kan je het zelfs voelen toen hier zo prachtig werd gezongen, vul dit huis met uw glorie. Dat er iets was van de tegenwoordigheid van God, ik voelde dat. Zijn er ook anderen die dat ook hebben ervaren, dat Gods aanwezigheid door dat zingen heen kwam? Ja, dat... Daar hoef je niet emotioneel of soft voor te zijn. Dat kun je tasten in de atmosfeer. Dus wat is er nog aan de hand als we weten dat de Heer hier is? Jezus zegt in Johannes 14, uw hart worden niet ontroerd. Wees niet bezorgd. Nou, ik begreep dat er wel degelijk zorgen zijn, want Alexander heeft daar wel van verteld. En daar zullen we straks ook voor bidden. Hij heeft het zelf ook al gedaan, maar het is misschien goed om ook gewoon voor genezing en voor troost te bidden. Ik heb op 11 juli ben ik hier geweest. Ik weet ook niet hoe het kan, maar ik heb dus blijkbaar 2 afspraken gekregen. Meestal ben ik dan weer 2 jaar weg of zo. Dus ik dacht, oh, dan kan ik er wel een vervolgje aan geven. En ik had het gehad over dat Jezus spoedig komt. En... dat kan je vanuit de Bijbel natuurlijk wel gewoon ook ontdekken. En dat kan je vanuit de tekenen in deze wereld zien. Dat kon je vooral ook zien aan de tekenen rondom Israël. Maar ik heb u ook verteld dat mijn persoonlijk getuigenis was dat God daarover tot mij spreekt. Dat ik de kerk moet voorbereiden op de terugkeer van de Zoon. En eerst vond ik dat wel een beetje spannend allemaal. Maar nu gaandeweg voel ik me er eigenlijk wel blij door worden. Dat Jezus spoedig komt. En het is zo mooi om dan de Bijbelse profetie te bestuderen. Maar vandaag heb ik zowel een bemoedigend gedeelte... als wel een gedeelte wat wordt gebruikt om uit te leggen... dat Jezus zijn kerk komt halen. En dan gaat het er mij niet om wat uw positie is... als het gaat om de leer van de toekomst. Want misschien is de een premillennianist... en de ander een amillennianist... En soms ben je helemaal geen millennianist. En dat betekent dan geloof je niet in een 1000-jarig rijk. En sommigen die zeggen ja, die periode van de antichrist en de verdrukking... die duurt gewoon 2000 jaar, die loopt naar een climax. En dan gaat de hemel open en Jezus komt terug. Dat is een klein beetje de gereformeerde positie. De protestantse positie, waar ik ook mee groot ben geworden... Zelf zit ik op een iets andere lijn. Maar laten we gewoon beginnen. Weten jullie nog... Ja, als je jong bent, dan weet je dat niet meer. Jullie zijn er gewoon te jong voor. Maar toen ik jong was, jaar of 15 of zo... was in de jaren 80... toen hadden mensen soms van die bumperstickers. En daar stond dan op... Jezus komt eraan. Of Jezus komt spoedig. Of Jezus komt, bent u er klaar voor? Of er stond in het Engels, in case of rapture, vehicle will be unmanned. Oftewel, als de opname komt en de gemeente wordt opgenomen, dan is dit voertuig onbestuurbaar. Dan zit er niemand in. Misschien heb je de film in de jaren 90, kwamen die boeken van Tim LaHaye, Left Behind, wel gezien. Wie van jullie heeft die film gezien? Op Netflix kan je hem kijken. Ja, een aantal. Nou ja, goed, als je nog Netflix hebt... want ik vind het een bedenkelijke organisatie... maar goed, dan zou je het nog eens even kunnen doen. En al die bumperstickers hadden toen 1 boodschap... en dat was gewoon, Jezus komt eraan. Ja, de jaren 80 zijn alweer 30 jaar voorbij... dus je denkt misschien wel, ja, dat weten we nou eenmaal niet... wanneer dat gaat gebeuren, hoe lang gaat dat nog zo zijn? Nou, ik merk in de hele wereld... bij allerlei christelijke leiders en voorgangers en gemeenten en stromingen... dat het op dit moment actueler is dan ooit. Blijkbaar heeft die coronacrisis of die covid-crisis iets in gang gezet, een versnelling... waardoor de tekenen van de tijd over ons heen rollen... en steeds intenser en frequenter komen. Nou, ik ga niet vandaag al die details uitwerken, want u kunt daar heel veel van vinden in mooie boeken, in de christelijke boekhandel. U kunt ook YouTube-filmpjes kijken. Maar 1 ding weet ik wel, juist omdat wij uit een, ook evangelische gemeenten, een wat meer protestantse traditie komen, komen we ook wel uit een denominatie die weinig aandacht altijd heeft gegeven aan de wederkomst, aan... Israël, maar ook aan het werk van de Heilige Geest... waar jullie ook wel prekenseries over hebben gehad. Er zitten wat gaten in die theologie. En dat komt omdat eigenlijk in de vierde eeuw na Christus, toen de kerk geïnstitutionaliseerd werd, dus gewoon de staatskerk werd, en toen met Constantijn en later is dat allemaal zo doorgegaan, toen zijn er blijkbaar toch een paar verkeerde afslagen genomen. En is dat pure Bijbelse geloof hier en daar gewoon weggeraakt. En dat merk je tot op de dag van vandaag. Nou, als je Paulus serieus zou nemen, of je nou protestant, evangelisch, charismatisch of wat dan ook bent, dan zou je eigenlijk altijd in een opname van gelovigen moeten geloven. Dus dat je in één ondeelbaar ogenblik, in the twinkling of an eye, verdwenen bent. Dat betekent niet dat we altijd helemaal zeker zijn, theologisch in ons hoofd. Mijn hart zegt dat het zo is, maar mijn hoofd niet altijd. Wanneer dat zal zijn, is dat voorafgaande aan een periode van grote verdrukking en problemen? Of is dat aan het eind daarvan, vlak voordat Jezus komt? Ik hoorde vroeger van mijn gereformeerde theologen dat Paulus dan doelt op een beeld wat in het Oude Oosten gebruikelijk was, dat een koning dan buiten de poort van de stad werd ingehaald door de mensen. Er werd een soort stoet gevormd naar buiten toe, een soort rode loper zou je kunnen zeggen, om de koning binnen te brengen. En zo moesten we dan lezen wat in 1 Thessalonicense 4, zal ik zo voor u lezen, staat, dat we hem zouden tegemoet gaan en ontmoeten in de lucht. En dan zouden we altijd met de Heere zijn, maar dan moest je dan zo lezen dat we dan terug zouden komen naar de aarde om Jezus te verwelkomen. En dan zou het Nieuw Jeruzalem komen en het oordeel en het Koninkrijk van God voor eeuwig worden gevestigd. Anderen zeggen, nee, je moet hem eigenlijk opsplitsen. Want Jezus komt wel voor de tweede keer, die komt wel weer terug. Maar het eerste wat er zal gebeuren, het eerste deel daarvan, is dat Jezus zijn kerk komt halen. En dan zijn we met hem en dan gaan Gods ogen geheel en al naar Israël en komen de oordelen over de aarde. Dat zijn de bekende zegels die worden opengebroken in het boek Openbaringen. En dat is een periode van 7 jaar, van 42 maanden en 42 maanden. En dat kan je allemaal lezen in Daniël 7, 8, 9, in Openbaring 6 tot 19. En dan kan je zien, als je dat chronologisch leest, dus als volgorde in de tijd, hoe dat allemaal zit. Ja, als ik dat met jullie moet gaan uitwerken, dan staan we hier vanavond zeker nog. Maar in ieder geval, mijn theologische hoofd weet het niet altijd, maar mijn gelovige hart zegt in ieder geval, Jezus komt heel spoedig en ik denk dat hij zijn kerk komt halen. En je mag met mij van gedachten verschillen, daar kunnen we over discussiëren, maar ik denk dat het ergens tussen nu zal zijn en misschien 7 tot 14 jaar na vandaag. Ja, zeg je Hans, maar je kan je toch niet wagen aan voorspellingen, het uur. Nee, we kunnen dus in ieder geval niet over een opname van de gemeente kunnen we iets zeggen. Maar over de wederkomst kunnen we wel degelijk wat zeggen. Want in de vorige preek heb ik jullie laten zien dat er ook wordt geschreven in de Bijbel door Petrus en Paulus dat wij nuchter en waakzaam zijn omdat wij de tijden verstaan en daardoor wel degelijk het seizoen kennen dat hij terugkomt. Nou, ik moet wel zeggen, mijn eigen collega's, hè, protestantse dominees en theologen, die zijn altijd een beetje sceptisch en soms ook wel een beetje arrogant als ik ze vertel dat ik wel degelijk geloof in een opname van de kerk en in een verdrukking op aarde. Dan vinden ze dat altijd maar radicaal en een beetje dom en zo. En dat komt, en dan zeggen ze vaak, er was een Darby in 1850 of zo, en die was betrokken bij de opwekking in Wales. En een meisje met wie die opwekking uitbrak, die had een visioen gekregen. Ik hoorde net al van Rita's man had een visioen gekregen. He, de visioenen en dromen. En in dit visioen was ze opgenomen in de hemel, in het einde van de tijd. En toen had die Darby dat verspreid in Engeland. En vervolgens had de Scofield Bible daar ook heel veel accent op gelegd. En die is in Amerika heel populair geworden en zo is het verspreid. Maar toch is dat niet eerlijk. Ik heb ook wat onderzoek gedaan. Zelfs de Dode Zeerollen vertellen ervan. En die zijn opgetekend door de Essenen. En die zitten helemaal niet in onze kanon. Die zitten helemaal niet in onze Bijbel. En belangrijke kerkvaders als Polycarpus, dat was een leerling van Johannes de apostel die openbaringen schreef. En Origenes, die een halve eeuw later leefde, tweede eeuw na Christus. Echt beroemde mensen zijn dat, die heel veel hebben gedaan als het gaat om de vroege kerk. die laten weten dat ze wel degelijk de lezing van een opname van de gemeente geloven. En zo zijn er nog een aantal. Dus ik denk, het is fout gegaan ergens in die vierde eeuw na Christus, toen die keizer dacht van, laten we iedereen christen maken. En toen kwamen ze uiteindelijk ook hier. Dat weten jullie, ze zijn ook vast langs Apeldoorn gekomen. En dan zetten ze een zwaard op je keel en zeiden ze, word christen of sterf. Iedereen werd natuurlijk christen. Maar wat krijg je daar voor christen van, vraag ik me altijd af. We lezen Johannes 14. Bemoedigend gedeelte. Heb je misschien nooit gelezen in het kader van de wederkomst, maar nu wel vandaag. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij, zegt Jezus. In het huis van mijn vader zijn veel kamers, beter dan woningen, kamers. Anders zou ik het gezegd hebben. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. Maar wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Even dit stukje, hè? Als je dat nou hoort, wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, dan kom ik terug en dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Daar staat eigenlijk dat Jezus hen, de discipelen, zijn geliefden, zijn volgelingen, jij dus ook, dat hij zeg maar gewoon zegt, ik wil die ontvangen tot mijzelf. Ik wil die halen. Ik wil ze eigenlijk tot mij nemen. En er staat een heel mooi woord in het Grieks. Daar staat, dat is bijna niet uit te spreken, maar het klinkt ongeveer zo. Paralambao. Paralambao. En dat betekent heel gewoon dat God ons grijpt. Dat God ons grist, zou je kunnen zeggen. Als ik iets wil hebben van een ander, maar die wil het niet aan mij geven, dan gris ik het snel weg. Zo staat het er. Dat is de betekenis van dat woord. Hier in Johannes zelfs. En het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld in Matteüs 24, waar staat, twee zijn er in het veld, één zal worden aangenomen en de ander zal worden achtergelaten. Of het wordt gebruikt waar bijvoorbeeld drie discipelen, de lievelingsjongens van Jezus, Johannes, Jacobus en Petrus, worden meegenomen op een heilige berg en daar Jezus van gedaante zien veranderen, de verheerlijking op de berg. Ze worden als het ware geteleporteerd, denk ik. Het wordt ook gebruikt bij Filippus, die opeens verdwenen is als hij daar die kameling heeft gedoopt. En dan wordt gevonden in een ander stadje waar een opwekking uitbreekt. Nou, misschien moet je ook een klein beetje weten wat Jezus in dit gedeelte gebruikt. Jezus gebruikt dat voorbeeld van die kamers enzovoorts. Maar ja, dat heeft alles te maken met de Joodse bruiloft. Jij bent natuurlijk geen Jood, dus jij hebt dat niet in je hoofd als referentiekader. Maar als een jonge man op de huwelijksleeftijd was gekomen, dan moest hij naar het huis van de bruid en dan ging hij een formele overeenkomst aan. Een verloving, zou je kunnen zeggen. En dat was ongeveer een jaar voordat hij echt, zeg maar, die vrouw zou trouwen. En dan gaat hij terug naar het huis van zijn vader. En dan begint hij een kamer erbij te bouwen. Een kamer waarin hij straks met zijn bruid kan wonen. Als dan de tijd gekomen is, vraagt hij aan zijn vader toestemming om zijn bruid te gaan halen en gaat dan onaangekondigd, dus zonder het te zeggen, naar het huis van de bruid. En als hij dan daar komt, zeg maar, dus die bruid weet dat niet, die moet alleen maar voorbereid zijn. Die moet voorbereid zijn, maar die weet niet precies wanneer de bruidegom komt. Als hij dan in de buurt van dat huis van die bruid komt, dan blaast er iemand op de bazuin, op de ramshoorn, de shofar, als een aankondiging van een belangrijke gebeurtenis. En daar bij het huis van de bruid, dan geeft de bruidegom nog een luide roep om de bruid te laten weten dat hij er is. En dan volgt zij hem terug naar het huis van zijn vader om daar te trouwen en 7 dagen feest te vieren. Dat is de Joodse bruiloft. En je hoort gewoon resoneren dat alles te maken heeft met de visie op de wederkomst. En dat betekent dus dat die onaangekondigde bruidegom opeens dus voor de deur van de bruid staat om haar op te halen. En dat hij van tevoren al een kamer gereed heeft gemaakt om met haar in te wonen. Dus je snapt nu waar het vandaan komt dat Jezus zegt dat hij alles gereed heeft gemaakt en dat er vele kamers zijn waar we kunnen wonen. Nou, ik pak eventjes de troost dat Jezus komt. Want ik denk dat dat het belangrijkste is om mee te beginnen. En als ik er niet helemaal doorheen kom, kom ik volgend jaar nog een keer terug voor die andere aspecten. En weet je, die discipelen waren bezorgd. Ik hoor dat er ook gemeenteleden zijn die bezorgd zijn. En er zijn heel veel mensen in Nederland verward en bezorgd over de dingen die gebeuren en waar ze geen grip op hebben en waar ze ook niet altijd van weten wat ze ermee moeten en hoe ze die moeten geloven. Nou, op een gegeven moment zegt Jezus tegen die vrienden van hem, die discipelen: kinderen, nog een korte tijd ben ik bij jullie in Johannes 13... en jullie zullen me dan zoeken, maar waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Dus hij zei gewoon: jongens, ik vertrek. Hè? Hij is toch de Messias? Hoe kan hij nou vertrekken? Hij kan toch niet weggaan? En we kunnen ook nog niet eens met hem mee. En Petrus vraagt het ook: Heer, waar gaat u heen dan? Nou ja, Jezus had gezegd: waar ik heen ga, daar kun je niet komen, maar later zul je mij volgen. En Petrus had gelijk gezegd, dat zou toch iedereen doen, waarom kan ik u niet volgen? Waarom kan ik niet met u mee? Je voelt hoe ongerust ze zijn. En dan zegt Jezus daarom in Johannes 14, vers 1, je hart worden niet ontroerd, niet zeg maar uit balans gebracht. Wees niet bezorgd. En dat is in de gebiedende wijs, dat is een bevel. Wees niet bezorgd. Stop nou met ongerust te zijn. Laat je hart niet doorgaan met ongerust worden, staat er eigenlijk. Flip niet langer. Wees niet zo gestrest. Stop met stressen en flippen, ook als je ziet dat de hele wereld aan het stressen en aan het flippen is. En dat zien we toch. Maar daar word jij niet door overweldigd. Daar word jij niet ontroerd van. Daar word jij niet ongerust door. Want jij brengt elke gedachte onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Jij denkt helder na. Je omgort je lendenen met verstand, staat er. Dat betekent, je laat je mentaal niet zodanig frustreren en bang maken dat je vanuit angst gaat leven. Want jij hebt het geloof immers gekregen. En dat staat tegenover angst. Dus wat is de sleutel, ook als wij niet precies weten hoe het komende jaar zal zijn, of we allerlei lockdowns weer gaan krijgen en allerlei toestanden in de politiek wereldwijd. De sleutel is dat je weet dat de toekomst zeker is en dat de koning komt. Jezus komt. Jezus komt en God regeert. Dat hebben we net zo mooi gezongen. Je voelt toch gewoon dat je daarin opgezogen wordt als je zingt God regeert. Dan denk je, ja, gelukkig, want als mijn baas moet regeren, dan wordt het niks. En als mijn politieke partij het moet gaan maken, dan is het helemaal beroerd. Weet je wel? Dus dat is toch heerlijk als je dan kunt zingen, God regeert. Maar ik snap in ieder geval die verwarring van die jongens wel. Want die Joodse mensen, die hadden gewoon een heel eenvoudige toekomstleer in hun hoofd. Die dachten gewoon, één, de Messias komt in een moeilijke tijd. Nou, in de tijd van de Romeinse verdrukking, ook verdrukking, dachten al die Joden, nu gaat het gebeuren. Nou, ze hadden het ook precies kunnen uitrekenen, want Daniel heeft het bijna tot op de dag voorspeld wanneer de Messias in Israël zou komen met zijn eerste komst. En die mensen hadden gewoon het gevoel van, dan komt hij, de Messias, en dan zal hij zijn vijanden overwinnen en dan zal hij het eeuwige koninkrijk vestigen. Dan wordt Jeruzalem een belangrijke stad en dan zal de wereldvrede zijn. Dat was nog een beetje zo de eschatologie van de Jood in de tijd van Jezus. Dus toen Jezus Messias was en dus demonstratief op een ezeltje ging zitten en Jeruzalem binnenreed als een koning, want dat was geprofeteerd. Gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. Hosanna, de zoon van David. Ja, de mensen flipten toen niet, de mensen stegen bijna op. Die waren excited. Die dachten, het is zover. En ze hadden natuurlijk ook Johannes de Doper gezien. Die was natuurlijk ook voorspeld als een Elia die de Messias zou aankondigen. Dus die dachten, het is helemaal oké. En Jezus trok zich vervolgens terug. Dus het werd opgezweept en vervolgens zakte het helemaal in. En Jezus trok zich terug en een paar dagen later stierf hij aan een kruis. De discipelen kregen pas weer hoop toen hij was opgestaan en toen ze weer met hem konden spreken. En toen dachten ze, wanneer gaat u nou het herstel van Israël en het koninkrijk beginnen? Toen dachten ze, hij moest dus eerst opstaan. Dat is oké allemaal, dat hebben we nu achter de rug. Nu kan het dan beginnen. En dan zegt Jezus, joh, ik ga straks weg en jij kan niet met me mee en je kan daar ook niet zelf komen. Dat is dus echt wel gewoon heel beroerd als je discipel bent van Jezus. Ze begrepen het op dat moment nog niet. Maar later kregen ze de hele openbaring en gingen ze dus ook schrijven over de laatste dingen. En Johannes is natuurlijk helemaal wel de discipel die daar het meeste in heeft ontvangen van Jezus zelf. Want de openbaringen, dat boek, Dat staat eigenlijk niet boven dat het de openbaringen van Johannes zijn. Er staat in de eerste verse dat het de openbaring van Jezus Christus is. Dus het zijn de woorden van Jezus zelf. Ik vind het wel mooi om mensen in deze gemeente die misschien een familielid moeten missen of die nog steeds verdriet daarover hebben, of misschien je man of je vrouw, om die dan te bemoedigen met 1 Thessalonicenzen 4. Daar staat dit. Nee, de gestorven familieleden in Christus zullen eerst opstaan en dan zullen wij die achterbleven worden opgenomen samen met hen om in de lucht de Heer te ontmoeten. Dat staat er. Hoe vind je dat dan? Dit is één van de Bijbelgedeelten, zijn er nog meer, die eigenlijk wel onderstrepen dat we straks onze geliefden weer zullen zien. Er zijn natuurlijk heel veel ervaringen ook van mensen die teruggekomen zijn, uit een bijna doodervaring of zelfs opgewekt, die dat ook vertellen, die dat ook bevestigen. Maar de Bijbel zelf geeft er ook aanleiding toe. Mensen denken altijd van, zie ik mijn geliefde dan niet meer? Zal ik haar of hem nog herkennen? Je zult zelfs je ongeboren kind herkennen. Zelfs als het door een abortus is weggenomen. Dat is toch een geweldige troost. Gisteren had ik er nog iemand en die had een miskraam gehad. En dat gaat zo diep in het leven van een vrouw. Misschien heb je er zelf ook wel gehad. Denk je nou niet dat dat kindje bij name gekend is? Is het niet een geweldige troost om te weten dat als je straks bij Jezus komt, of als Jezus al eerder naar ons toe komt, dat we hem of haar zullen ontmoeten met die nieuwe naam die God haar of hem geeft? Dus dat vertelde ik ook aan haar gisteren. Dat God dat kindje een naam heeft gegeven. En dat ze die eenmaal zal zien. En ze had zelf die nacht ervoor gedroomd dat God haar kind een naam gaf. Hoe is dat dan? Hè? Dat is toch een prachtige bevestiging. Nou, in het huis van mijn vader zijn vele kamers, staat er in Johannes 14. Anders zou ik het je gezegd hebben. En ik ga daar naartoe om voor jullie een plek voor te bereiden. Nou, dat is wel mooi, want hier wordt niet zomaar over de hemel gepraat. Hier wordt over het huis van mijn vader gepraat. Dus dat huis van mijn vader, dat is een plek van relatie. Het is een plek van relatie. Het is een huis met heel veel kamers, maar daar is de vader. En daar is de zoon, Jezus. En daar zijn jullie vrienden en familieleden die al ontslapen zijn. Dat is wat Paulus natuurlijk ook wil zeggen. De hemel is dus je thuis. Vanwege het feit, niet wat je er allemaal hebt en welke mooie dingen daar allemaal zijn. En misschien heb je daar ook... Ik geloof niet dat we daar een grijze pil gaan slikken, zeg maar, in plaats van een vette biefstuk op een geroosterd houtvuur, die je mag roosteren op houtvuur. Maar het gaat er natuurlijk vooral om niet wat we daar hebben, maar wie we daar zien en wie we daar hebben. Wie daar zijn. Nou, interessant, Openbaring 21, hè, dat belangrijke Bijbelgedeelte waarin de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanvangt en dan dat nieuwe Jeruzalem. De hemel en aarde komen weer bij elkaar en dan komt dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel. Weten jullie wat voor vorm het nieuwe Jeruzalem heeft? Oh, wat een bijbelgetrouwe gemeente. Ja, een kubus, ja. De afmetingen worden ook gegeven en als je dat gewoon naar kilometers vertaalt, dat ding is 2100 kilometer lang, breed en diep en hoog. Dus dat is wat. Dat is een flinke kubus, die is ongeveer zo groot als de maan. En ik heb me laten vertellen dat dat 4 miljoen 400.000 vierkante kilometer is. En volgens specialisten passen daar makkelijk 20 miljard mensen in als je slechts 25% zeg maar, voor woningen of kamers benut. Het lijkt me leuk om die stad een keer te bezoeken. We gaan dus niet op een wolk zitten met een harp, hè? Dat is vooral het beeld. Ik wil ook iets zeggen over de tijdsvolgorde van de komst van Jezus en dat idee van die opname. Jezus zegt, ik kom terug en zal jullie tot mij nemen, zodat waar ik ben, jullie ook zijn. Dat is eigenlijk best wel een duidelijke taal, een duidelijke tekst. Als je gewoon iemand zou vragen die nooit in de Bijbel leest, van wat betekent dat nou volgens jou? Dan staat er toch gewoon, hij komt terug op een zeker moment om u op te halen en mee te nemen waar hij is. Nou, en veel theologen geloven ook dat dit dus echt gaat over de komst van Jezus voor de gemeente. En dat is dus de wegneming van de heiligen. En dat is niet hetzelfde als de wederkomst, dat hij met zijn voeten op de Olijfberg zal staan. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, ook al begrepen die discipelen dat op dat moment nog niet, dat Jezus in de lucht komt en dat wij in één ondeelbaar ogenblik, een nanoseconde, atomos staat er in de grondtekst, ondeelbaar deeltje dus,
dat we in een flits, zeg maar, zullen worden veranderd en met hem zullen zijn, hem zullen ontmoeten in de lucht en altijd bij hem zullen zijn. En dat wordt dan vergeleken met die Joodse bruiloft die 7 dagen duurt, alleen deze duurt dan 7 jaar. Tot aan het moment dat Jezus met zijn gemeente wel helemaal door de lucht gaat. Niet in de lucht, maar door de lucht naar de aarde. Waarin hij op de Olijfberg zal komen. Zijn voeten staan op de Olijfberg, die splijt. Waar bronnen van levend water onder zitten. Dat hebben ze ook onderzocht. Die zitten daar ook. Gigantische bronnen van levend water. Een berg die diep al aan het scheuren is. Dat levende water vindt zijn weg. Waar naartoe, denk je? Als je dat gewoon dus met geologen uitzoekt, waar gaat dat water heen als je dat laat stromen? Naar de Dode Zee. En de Dode Zee zal levend worden. En er zullen zelfs bomen groeien die genezing geven, althans de bladeren. Nou, weet je, dat zijn prachtige dingen. Maar ik vind het zo heerlijk dat we niet in het ongewisse worden gelaten, ook over de doden, zodat we niet hoeven te treuren als zij die geen hoop hebben. Wij weten immers dat wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden niet voorgaan. Er komt het signaal van de bazuin, de aartsengel die zijn stem verheft, de bazuin van God die klinkt. En dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn, troost elkaar daarmee. Dat is toch wel heel interessant, hè? Want dat woord, als je dat dan gewoon in het Grieks pakt, dat is harpazo. Zo zeg je dat. Dat betekent dus ook iets wegrissen, iets met kracht wegnemen. In het Latijns heet dat rapturos. Daarom hoor je in het Engels altijd bij de opname over de rapture. De rapture. Dat is van de Latijnse Vulgaat, de Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament. Daar staat rapturo. En het Griekse woord is harpazo. En dat betekent, je grijpt het snel, dat is het beeld. Nou, oké, dus ik denk, ja, als ik dat dan lees, dan is het dus blijkbaar een opname van de gemeente. Ik ga naarmate ik ouder word de Bijbel steeds letterlijker lezen. Ik heb hem heel vaak symbolisch gelezen. En er zit veel figuratieve natuurlijk in, dus het is ook niet makkelijk. Breek mijn hoofd er vaak ook over. Lees de voor- en tegenargumenten. Praat met de belangrijkste theologen, ook in Amerika daarover. Maar ook op dit moment vind ik dit het meest overtuigend. Dus ik denk echt dat de gemeente niet heel lang meer op deze aarde zal zijn. En dat wij alle in de lucht hem zullen ontmoeten. En dan de bruiloft in de hemel vieren. Hè, aan die prachtige tafel waar we met hem de maaltijd houden. En dat we dan samen met hem naar de aarde zullen gaan die onder de oordelen van God bijna bezwijkt, waar bijna de helft van de wereldbevolking wordt vernietigd, zegt de Bijbel. Ik denk altijd alleen al van, ja, oké, we hebben het over de Great Reset, en dit noemen ze dan wel eens de Great Escape. Maar wilt u dat meemaken dan? Als je al die plagen leest, dan is corona echt gewoon een heel klein dingetje bij, hoor. Wil je dat meemaken als christelijke kerk? Zou God zijn kinderen dat aandoen? Zijn bruid waar hij zo van houdt, waar hij naar verlangt, die hij wil ontmoeten? Zou hij willen dat u omkomt in die periode? Ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Dat is niet naar het hart van God. Dat is ook niet zoals jullie hem preken. Zoals jullie hem, denk ik, beleven. Dus ja, wat mij betreft, Heer, alsjeblieft neem ons snel weg. En dat komt ook wel omdat ik de wereld een stuk minder leuk ben gaan vinden in de afgelopen tijd. Maar ik heb wel hart voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik ken alle argumenten. Ik wil ook dat ze een gelukkig leven krijgen. Maar één ding weet ik zeker. Het plan van God gaat daar ver bovenuit. En de werkelijkheid die hij voorstelt en die wij gaan ontvangen, dat is echt geweldig. Dat is zoveel mooier nog dan het leven hier of het mooiste wat je van de zomer maar hebt gezien aan natuur. Nou, dat is mijn positie dan, maar goed, dat is verder niet zo heel belangrijk. Maar de verschillen met de gewone wederkomst wil ik jullie wel meegeven. Kijk, bij de opname komt Jezus in de lucht, ontmoeten we hem daar en zijn eeuwig bij hem. Maar bij de wederkomst komt Jezus dus terug naar de aarde. Bij de opname komt hij zijn bruid opeisen met bazuingeschal. Denk aan dat voorbeeld van de Joodse bruiloft. Bij de wederkomst komt hij samen met zijn bruid de vijanden verslaan. Bij de opname ligt de focus op de kerk, op de bruid, op de gemeente van Jezus Christus. Bij de wederkomst ligt de focus op de verlossing van Israël en het begin van het koninkrijk van God. Bij de opname van de gemeente gaat het heel plotseling en onvoorspelbaar, terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen dat, dat de tweede komst, de echte wederkomst, wel voorspelbaar is, omdat daar zoveel over gesproken wordt en omdat het 7 jaar later zal gebeuren. Interessant is in ieder geval, we geven ze ook als argument, dat als je Openbaringen leest, dan lees je in de eerste hoofdstukken lees je volop over de kerk. Je kent dat wel, hè? Die lauwe kerk uit Laodicea, waar wij misschien wel in zitten in die fase. Sommigen zeggen dat. We hebben nu te maken met apathie, met ongeloof, met afval. Dat is de lauwe kerk van Laodicea. En je hebt hem ook van Smyrna, van Tarsus enzovoort. Maar in ieder geval, die kerken staan symbool, ook misschien wel voor periodes van kerk zijn. Dan gaat het voortdurend over de kerk. Daar heeft Jezus het steeds tegen u. Maar dan opeens houdt dat op. En gaat het helemaal niet meer over de kerk. En de kerk komt in de rest van Openbaringen niet meer voor. En dan komen al die plagen en zegels en het beest en de antichrist en al die dingen meer. Dus als het goed is, gaat u die antichrist nooit kennen. Als het goed is, gaat u die nooit zien. Die gaat opkomen op het moment dat u net weg bent. Dat is een beetje, zeg maar, zoals dit eschatologisch perspectief in elkaar zit. Bij de opname zullen alleen de gelovigen hem zien. Maar bij de wederkomst zal elk oog hem zien. En velen zullen dus ook rouw bedrijven. Als ze zien dat het toch waar was, waar ze misschien jarenlang over hadden gespot. Nou, het is oké als je iets anders gelooft dan ik. Je hebt het natuurlijk fout, dat begrijp je. Maar we houden het toch van je. Ja? Want het is niet iets, het is geen leer die gaat over de essentiële dingen, over ons behoud of zo. Het mag ons nooit scheiden. Er is één dwaalleer die ook in Nederland en ook in Europa en in het Westen wel op geld doet, waar ik wel een beetje kriebelig van word. En dat noemen we preterisme. Je hebt mensen die zeggen eigenlijk dat Jezus al gekomen is, maar dan geestelijk. En dat het koninkrijk dus eigenlijk al aangebroken is. En dat wij dat koninkrijk gaan vormgeven. Dus dat is een soort optimistisch toekomstperspectief, waarbij al die ellende, zeg maar, dat zit er niet in. Dat is allemaal al gebeurd, zeggen ze dan. Ik kan nergens in de historie of in de geschiedschrijving vinden dat de helft van de wereldbevolking is omgekomen, maar zij denken dat toch. Dus ik denk dat het er weer leggen valt. Maar er zijn ook heel veel evangelische, charismatische christenen met name, die dit geloven. Ik heb zelf ook wel vrienden die dat geloven. En ik vind het eigenlijk een dwaalleer. Maar goed, dat is wat ik vind. Jezus' komst is in ieder geval controversieel. Nou, het laatste, en dan komt de band weer naar voren. Ik sla even wat over. Ja, ik wil misschien nog even iets van zeggen, ja. Jezus zegt op een gegeven moment tegen Thomas, die dat allemaal helemaal niet leuk vindt, dat Jezus naar een plek gaat waar hij niet heen kan gaan. En hij zei, en dan zegt Jezus, maar je kent de weg toch, Thomas? En dan zegt Jezus, nou ja, maar Thomas, wat is dan de weg? Ik weet de weg helemaal niet. En dan zegt Jezus iets heel dogmatisch. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Niemand komt in dat vaderhuis dan door mij, zegt Jezus ook eigenlijk. En dat is wel interessant, want ik merk dat dat niet is wat de meeste mensen denken. Jezus maakt het heel smal hier eigenlijk. Hij zegt eigenlijk, ik als persoon ben de weg. Ik ben de volle waarheid en ik ben het hele leven. De meeste mensen die hebben meer iets van, nou ja, er zijn meer wegen. Of Jezus wijst ons een weg. Of Jezus wijst ons zelfs de weg. En misschien dat de hemel wel toch ook wel heel erg vol zal zitten met bijna iedereen. Want het is een hele moeilijke gedachte om te verteren dat jouw buurvrouw, waar je altijd zo ontzettend leuk mee gaat squashen, zeg maar, niet in de hemel zou zijn. Want ze is best leuk. En ze doet het best goed in haar gezin. En ze doet ook nog vrijwilligerswerk bij de voedselbank. Ik bedoel, zo iemand gun je natuurlijk ook helemaal geen andere plek. Maar Jezus zegt wel, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je Matthäus 7 zou lezen, dan zegt hij zelfs, ga maar door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die veel mensen dus volgen, en de ruime poort, waar veel mensen naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Dus waarheid is een beetje dogmatisch. Ik hoop niet dat je er allergisch van wordt. Maar je weet, als je op school bent en je hebt een leraar, en nou goed, het is wel een beetje een simpel voorbeeld, maar toch, ik weet geen betere. Je leert 2 keer 2 is 4. Ah, jij bent goed. En 9 keer 9 is? Bijna. Ja, ja. Nee, dat is flauw. Ik ben vroeger schoolmeester geweest. Ik krijg er gewoon bijna weer zin in als ik hier sta. 2 keer 2 is 4. En dan kan, en in een postchristelijke, postmoderne tijd kunnen vooral ook wat jongere mensen dan zeggen: ja, maar ik voel dat 5 is. Ik voel echt gewoon aan mijn water dat 5 is. Ja, weet je, dan moet je dus soms gewoon dogmatisch zijn. Want die leraar gaat daar niet mee akkoord en keurt dat ook niet goed. 2 keer 2 is 4. Dan vind je je leraar misschien bekrompen. Je vindt hem te smal. Maar dat is nou eenmaal zo. En het goede nieuws is dat Jezus dus zelf de waarheid is. En dat niemand zeg maar tot de Vader kan komen. Niemand in het Vaderhuis komt dan door hem alleen. En die vraag moet je, hoe mooi je ook bij iemand kan komen via allerlei beelden en allerlei leuke gesprekken, die vraag moet je die persoon ook geven. Geloof je dat Jezus jouw waarheid, jouw weg en voor jou het leven is? En wil je hem aanvaarden als verlosser, als Heer? Ten slotte, ik ben niet heel, heel optimistisch, zeg maar, als het gaat over de tijd. Zelfs niet over de institutionele kerk, waar ik zelf deel van uitmaak. Die grote kerk, die elke keer weer gewoon heel makkelijk de bakens verzet. Ik maak me ook zorgen over de evangelische beweging in Europa en in de wereld, in het Westen met name. Want in de protestantse beweging gingen wij 100 jaar geleden linksaf. En we gingen allemaal bezig met het milieu en met de wereldarmoede en met al die thema's die nu in een nieuwe jas weer tevoorschijn komen. Maar nu zie ik in de evangelische beweging dat daar ook hele grote gevoeligheid voor is. En dat velen dus ook diezelfde fout lijken te maken die wij protestanten 100 jaar geleden maakten. Waardoor we ecumenisch gingen doen en steeds verder van de waarheid afkwamen te staan. Die levend is en levend maakt. Dus ik blijf pleiten, ook hier, hoe conservatief dat ook is. Ik kom zelf juist uit zo'n heel liberaal nest. Hè? Zo'n slim, liberaal nest waar alles ecumenisch was en waar gewoon heel veel ruimte was. En ik doe daar niks aan af, er zitten ook mooie kanten aan. Maar ik merk gewoon, naarmate ik meer met de Heilige Geest omga, meer Jezus ga liefhebben en gepassioneerder gaat volgen, de waarheid is soms smal. De waarheid is gewoon de persoon Jezus. En daarom zit ik ook niet in de put voor de toekomst. Maar ik zie wel dat, dat het niet mee zal vallen om de kerk daarbij te houden. En ik hoop dat Berea daar een geweldige uitzondering op wordt. En dat ook heel Apeldoorn in Lichtenlaaien gaat voor de Heer. Nou, ik ga nu een afronding maken. En dat wil ik doen door te bidden. Ook gewoon voor de mensen die ook al zijn genoemd. En ook gewoon om niet ongerust te zijn en niet bezorgd te worden voor wat gaat komen. Dank u, Vader, voor deze gemeenschap. Heer, ze zijn bij elkaar geroepen door u alleen. U heeft hun hart zo bewerkt. U heeft erin gezaaid, u heeft erin gesnoeid, u heeft erin geoogst. U heeft hun hart zo bewerkt dat ze Jezus zijn gaan liefhebben. En dat ze van harte zingen, God regeert. Jezus, u gaat terugkomen. En het gaat niet lang meer duren, maar we bidden u, neem alle angst daarvoor weg. Ook vooral bij jonge mensen. Geef dat het hen juist aanmoedigt, aanvuurt, bekrachtigt om het evangelie uit te dragen als nooit tevoren. Onder hun leeftijdsgenoten, in de klas, maar ook gewoon op sport. Of gewoon onder hun vrienden als ze uitgaan of als ze met elkaar lol maken. Ik bid u, Heilige Geest, open onze mond. Raak onze tong aan, opdat we getuigenis geven van de hoop die in ons is. Want u bent onze gezegende hoop en u zult in de lucht ons ontmoeten. Welke visie we ook hebben aan het eind of voor de verdrukking, u zult ons ontmoeten en dan zullen we voor altijd bij u zijn. En wat een geweldige gedachte dat u nu allerlei kamers aan het bouwen bent, dat onze familieleden en geliefden en vrienden die we zijn verloren en zelfs ons ongeboren kind daar al rondhuppelen. En we verlangen ernaar om u te zien. We verlangen ernaar om de Vader te eren. We verlangen ernaar om hen te omarmen. En ik dank u, Heer, dat u hemel en aarde bij elkaar gaat brengen. En dat wat er ook aan satanische dingen op dit moment in de wereld gebeurt, hoeveel krachten en machten in die globalisatie ook bezig zijn, die de controle willen overnemen en die ons willen uitschakelen. Ik bid u, Heilige Geest, u die de grote weerhouder bent, vervul ons met uw kracht, vervul ons met uw liefde, vervul ons met hoop en perspectief. Ik bid u, Vader, voor die jonge vrouw met maagkanker, heel specifiek. Ze is genoemd. Heer, u heeft ze bij name gekend. U heeft haar lief gehad van voor de grondlegging van deze wereld. U heeft haar ongevormde klomp gezien. U heeft alles goed bedacht. En daarom zeggen we tegen die rebellerende cellen die we kwaadaardig noemen: sterf in de naam van Jezus. En we spreken het leven uit over jouw lichaam, over jouw ingewanden. Omdat Jezus bewogen was over hen die waren als schapen zonder herder. En daar staat eigenlijk dat zijn ingewanden zich omdraaiden van bewogenheid. En daarom op dit moment, Heer, kom met die bewogenheid naar haar toe. Raak haar maag en alles daaromheen en alles wat daarmee samenhangt. En zelfs haar immuunsysteem aan. En zegen het in Jezus' naam. Ik dank u voor het getuigenis van Rita en ik bid u dat het vermenigvuldigd zal worden. Dat dit getuigenis wat is voorgelezen ook anderen zal aanraken en tot geloof zal brengen. Want zo heeft u het ook bedoeld, Heer. Dat als wij getuigen, dat u het dan opnieuw zult doen. En ik bid u voor haar dat ze troost en hoop ontvangt uit de wetenschap. Dat ze straks in dat huis met die vele woningen of daar in de hemel in dat vaderhuis, of hier op deze aarde en in het nieuwe Jeruzalem, dat ze weet dat ze hem weer zal omarmen. Ik bid u, Heilige Geest, voor hen die zwaar weer ervaren in hun huwelijk. Als er iets is wat de duivel gewoon probeert, is het scheiding te brengen in christelijke huwelijken. Overal in het land zien we dat. En we zeggen tegen die boze machten: ga weg, laat los. Jezus is sterker. Jezus en zijn bloed zal hen bedekken, waardoor ze veilig zijn. Waardoor ze binnen betrekkelijke rust weer tot elkaar kunnen komen. In eenheid en liefde. En ook met zowel emotioneel als ook gewoon psychisch en fysiek. We zegenen hun huwelijk en we spreken ook daar het leven over uit. En begrip en onderlinge liefde. We bidden u dat we als gemeente om hen heen zullen staan. Hoe ingewikkeld de situatie ook soms kan zijn. Ik wil u bidden, Heer, voor die jonge vrouw die problemen heeft met de darmen. In de naam van Jezus zeg ik tegen de darmen dat ze tot rust moeten komen op dit moment. In Jezus' naam. Verlost van elke vorm van allergie. In Jezus' naam op dit moment. In Jezus' naam. Vader, en ik wil graag een profetisch woord uitspreken dat in deze gemeente het besef begint te groeien dat we een unieke boodschap hebben. Dat we niet met heel velen zijn in de stad. Maar dat u in de komende maanden en jaren zoveel verdieping gaat geven. Dat de kracht van God hier zal uitbreken. Ik voorzeg dat de kracht van de Heilige Geest in deze gemeente zal vallen. En dat dat al aan het groeien is waar we het nog niet zien. Maar het groeit al in de harten en in de geesten en in de zielen van mensen. En dat we ons gaan uitstrekken naar dat meer waar een aantal van hen al zo lang naar verlangt. En ik bid u, Heer, dat deze gemeente zichzelf zal kunnen opdelen in meerdere gemeenten. Heilige Geest, vernieuw ons leven en vernieuw deze kerk. Zegen ons met rust en troost. En tenslotte zeggen we: kom, Heer Jezus, kom. Amen.